onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 36e psalm. wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 46e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 27. We noemden u Johannes 15, de versen 18 tot en met 27.
En ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Johannes 15, vanaf vers 18 tot het einde van het hoofdstuk. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met mij geweest. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het boek Hooglied. Daarvan het tweede hoofdstuk, het tweede vers. Hooglied 2, vers 2. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, geef dat we beleven mogen afhankelijk te zijn van u. Als gij geen stem geeft om te spreken, zal het niet gaan. Als gij geen gedachten schenkt om te denken, dan is het onmogelijk. Als gij zoudt wegnemen uit de herinnering wat biddend en mediterend overdacht mocht worden, zal er niets zijn. Daarom smeken we van u. Schenk een stem om te spreken, gedachten om te denken, dat het geheugen werkzaam zou mogen zijn. Geef dat uw woord op de u wel behagelijke wijze uitgedragen mag worden. Dat is toch de opdracht die gij aan uw knechten schenkt. Predik het woord. Dan mag er niets van dat woord worden afgedaan. Dan mag er niets aan uw woord worden toegedaan. Dan dienen wet en evangelie naar voren te komen. De brede en de smalle weg. Gij, o Heere Jezus Christus, hebt toch zelf het voorbeeld gegeven. Volmaakte prediking is uit uw mond uitgegaan. Dan valt het zaad van het woord bij de weg, waar de vogelen des hemels het wegpikken. Dan valt het zaad van het woord op steenachtige plaatsen, waar onmiddellijk blijdschap en vreugde is, zonder werk in de diepte. Geen sterven aan de wet, door de wet. geen ontdekking aan verlorenheid en helwaardigheid. Daarom een ijdele vreugde in u, in uw borgwerk. En het kan toch ook plaatsvinden dat het zaad valt tussen de doornen en de distelen. De zorgvuldigheden van het leven, de rijkdom van deze wereld, het verstikt uw woord. Maar o wonder van soevereine ontferming, een deel van het zaad valt toch in door u de Heere wel toebereide aarde. Geef dat dat ook in ons midden gebeuren mag. Dat we niet alleen met aandacht en eerbied mogen luisteren, maar dat we een zegen mogen wegdragen voor eigen hart en leven. Dat er wortelvorming mag zijn in de diepte, groei en vrucht dragen naar boven, 160 of 30-voud, tot eer en verheerlijking van uw naam. Als gij het niet geeft, dan kunnen we niet horen met onze lichamelijke oren. Als gij het niet geeft, dan zijn daar geen geestelijke oren. Al horen we dan de klanken van uw woord, het gaat langs ons hart heen. Maar als gij geestelijke oren schenkt, dan wordt uw woord gehoord in het binnenste. Dan is het toch door uw geest dat dat woord wordt toegepast. Uw geest die ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel, die leidt in al de waarheid. We smeken van u dat uw werk ook in het midden van deze gemeente mag voortgaan. Bearbeid zondaarsharten. Maak het zo dat daar waar het zaad nog nooit is gevallen, in door u de Heere wel toebereide aarde, dat het daarin wel zou mogen vallen, dat het vrucht zou mogen afwerpen, niet alleen in ontdekking en schuldigstelling, maar ook in het zien op Sions betalende borg, in het toevlucht nemen tot hem, in het hopen op hem, in het geloven in hem, in het betrouwen op hem. Zoudt ge zo vanmiddag wel willen maken op en onder de kansel, en zoudt ge ook willen gedenken in zingen en begeleiden, in het geven van onze gaven. En nu weet gij van alle dingen af in het midden van deze gemeente. Ook als er een ingreep in het ziekenhuis zou moeten plaatsvinden, verbind er uw zegen aan, dat het van u verwacht mag worden. Paulus kon niemand genezen. We hebben dat vanmorgen gehoord. Doktoren staan machteloos. Al wat ze doen zal ijdel zijn. Als gij het werk van hun handen niet zegent, zoudt gij dat willen doen. Maar wilt toch bovenal schenken aan ziek en gezond, dat de melaatschheid der ziel voor het eerst of al meer gekend mag worden, om als een gans melaatse uitgedreven te worden tot u, reiniging van u de Heere af te smeken, en op het gebed die reiniging te mogen ontvangen, om u hier in beginsel weer te mogen gaan bedoelen, en eenmaal in volmaaktheid. We bidden u voor hen die niet in vrijheid samen kunnen komen, waar kerkgebouwen soms zelfs verwoest worden, waar de Bijbel een verboden boek is, waar vervolging en verdrukking is. We hebben ervan gelezen in de krant. Asia Bibi, vrijgesproken, wilt u haar gedenken met haar gezin? En we dragen ook anderen aan u op, van wie wij de namen niet kennen. Sterk hen, bewaar voor verloochening van uw naam. Schenk standvastigheid, gebed voor vijanden. Zoudt ge vijanden tot volgelingen willen maken? Dat hebt ge toch ook gedaan met een Saulus. Door u ter aarde geworpen, door u alles ontnomen waar hij het van verwachtte, om het alleen te gaan verwachten van u, in en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, om niet alleen persoonlijk in dat heil en die zaligheid te mogen delen, maar die enige naam gegeven tot zaligheid ook uit te mogen dragen, wat gij met uw zegen hebt willen bekronen, naar uw eigen woord en belofte, want gij zijt een waarmaker van uw woord, dat gij zult toebrengen uit alle landen, uit alle volkeren, uit alle talen en uit alle naties. Zegen zo het werk van de zending, dat ook daar het zaad van het woord toch niet allemaal weggepikt zou worden, of zou terechtkomen op zijn achtige plaatsen en tussen de doornen en de distelen, maar dat ook daar uw woord zou mogen vallen in door u de Heere wel toebereide aarde. Zegen ook het werk van de evangelisatie in de grote steden, ook op andere plaatsen, in ons vaderland en daarbuiten, dat ook daar het zaaien van uw woord vrucht zou mogen afwerpen tot beschaming van de vorst der duisternis, tot blijdschap in de hemel en op de aarde. Wees met ons land en volk, regering en vorstenhuis. We gaan al verder bij u vandaan. Wat een ontzaggelijke werkelijkheid. Wie u verlaat, heeft toch smart op smart te vrezen. Wie niet handelt naar uw woord, blijft onder uw toren liggen. Wie onbekeerd blijft voortreizen, hoe hoog zijn of haar positie ook is, zal eenmaal door u rechtvaardig veroordeeld worden. Kon het zijn, wil nog een wederkeer werken, een wederkeer tot u en tot uw woord. Dat uw woord in het persoonlijke leven, maar ook in de taak die gij geschonken hebt, tot een lamp voor de voet en een licht op het pad zou mogen zijn. Gedenk ook het kerkelijke leven, de kerken waar wij in de weg van uw voorzienigheid deel van uit mogen maken, waar ook zoveel verontrustende zaken zijn, dat er ook als het gaat om de positie van de vrouw toch naar uw woord geluisterd mag worden. Uw woord is daarin toch volstrekt duidelijk. Maar ook als het gaat om de prediking van de twee wegen die er zijn, de noodzaak van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof, dat ook dat gepredikt mag worden, waar het geweken is dat het terug zou mogen komen, niet alleen in onze kerken, ook daarbuiten, ja wereldwijd. Zegen onze theologische opleiding, ook andere opleidingen die er zijn, dat het een middel mag zijn om jonge mannen geroepen door u toe te mogen rusten, te bekwamen, om op uw tijd een plaats te mogen innemen in uw wijngaard. Wil zij met deze wereld, daar is zoveel nood, er zijn zoveel vluchtelingen, geef dat ze met welwillendheid en liefde ontvangen mogen worden. Zoals ook Paulus en al die andere schipbreukelingen dat op Malta hebben ervaren, dat er liefde mag zijn. Liefde niet alleen wat de tijdelijke omstandigheden betreft, maar bovenal wat de ziel aangaat. We reizen toch allen door dit leven. En dat is een reis die we nooit over kunnen doen. Eenmaal zal toch een ieder van ons en een ieder van hen die we tegenkomen voor u moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. Kon het zijn dat ook onder die vluchtelingen die soms heel veel meegemaakt hebben, uw woord vrucht zou mogen afwerpen voor het eerst of al meer. Zoudt ge het zo willen maken dat oorlogen beëindigd worden? Honger en gebrek wil voedsel schenken, wegen daartoe openen, dat uw naam erkend zou mogen worden. Wees ook met uw oude bondsvolk Israël, de eeuwen door belaagd en vijandig behandeld. Maar gij hebt het beschermd tot op deze ogenblikken toe. Zoudt ge ook nu uw bewarende hand over dat deel van dat volk bijzonder willen uitbreiden dat leeft in het land Israël, waar ook Abraham, Isaac en Jacob gewoond en geleefd hebben. Maar wil toch boven al de schriften openen, de schriften die getuigen van u, o Heere Jezus Christus. Want buiten u is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We hebben niet verdiend dat gij ons zoudt gedenken, maar we smeken van u. Zie toch aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in de vergeving van zonden en schulden, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. En het achtste vers, Gods rechterhand is hoog verheven. De versen 7 en 8 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. De eerste collect is bestemd voor de eredienst, de tweede voor onderhoud kerk en pastorie. De derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen zingen we het tweede vers van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de derde psalm, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we zullen toch bijna allemaal wel gevolgd hebben wat er met Asia Bibi is gebeurd. 8 jaar lang heeft zij onschuldig in een dodencel gezeten. Vrijgesproken. Maar zij is niet de enige. We kennen haar naam. Van anderen kennen we de namen niet. Ik las nog enkele voorvallen van hen die om der wille van een overtuiging veel vijandschap hebben ondervonden. Er was in Bangladesh een imam, we zouden zeggen een islamitische voorganger, die preekt in de moskee. Op 55-jarige leeftijd kwam deze man tot bekering. Hij werd gearresteerd, verhoord. 10 dagen lang zijn andere imams bezig geweest om hem te overtuigen van zijn ongelijk. Maar wat ze ook zeiden, welke argumenten ze ook naar voren brachten, het hielp niet. Als het echt werk van God is, kan dat ook niet. Dan kan het hooguit komen tot een tijdelijke verloochening, maar nooit tot een definitieve verloochening. De Heere gaf aan deze imam, die christen geworden was, standvastigheid en vrijmoedigheid. Na 10 dagen werd hij vrijgelaten. Alle pogingen om hem van zijn overtuiging af te brengen waren voor niets geweest. Hij keerde terug bij zijn vrouw en kinderen. En daar heeft hij de vijandschap ondervonden. Want wat gebeurde daar? Zijn eigen zoons braken hem zijn benen en wierpen hem uit huis. Verstoten door zijn vrouw en kinderen. En weet je wat hij zei, jongens en meisjes? Ik mag desnoods alles kwijtraken als ik de zaligmaker maar overhoud. Zo zien we, geliefde gemeente, de haat en de vijandschap van de wereld. En daar getuigt onze tekst ook van. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. De bruidskerk, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats liefde. Ten tweede lelie. En ten derde leed. De bruidskerk, in de eerste plaats liefde. Ten tweede lelie. En ten derde leed. Hoe wordt de bruidskerk aangesproken in onze tekst? Hoe wordt ze genoemd? Daar staat mijn vriendin. En die woorden komen over de lippen van de hemelse bruidegom. Mijn vriendin. Dat kan zomaar niet gezegd worden. Ja, van Adam en Eva kon het gezegd worden. Daar was niets wat de verhouding met God verstoorde. Daar was liefde van God tot Adam en Eva. En daar was liefde van Adam en Eva tot God. Maar door eigen schuld is daar verandering in gekomen. Een totale, allesomvattende verandering. De mens is van nature een vijand van God. Een opstandeling tegen God. Een hater van God. Ik las het eens zo bij een Engelse schrijver. De mens is zo vijandig als hij de mogelijkheid zou hebben om God te doden, dan zou hij dat doen. Geloven we dat? Zijn we daaraan ontdekt? Dood in de zonden en de misdaden. Actief vijandig tegen God. Wat een wonder dat hier dan gezegd kan worden, mijn vriendin. Hoe is dat te verklaren? Valt dat vanuit de mens te verklaren? De moderne remonstranten zeggen, het geloof begint bij jezelf. Dus zij zeggen, het valt vanuit de mens te verklaren. Die mens heeft wel een zetje nodig, wel een aansporing nodig, maar dan komt het toch in orde. Wat zegt Gods woord? Want dat moet beslissend zijn voor ons. Gods woord zegt, er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Dus ook de meest trouwe kerkganger niet vanuit zichzelf. En ook de meest vurige verdediger van de beginselen van het voorgeslacht ook niet van zichzelf. De Heere begint waar geen mensenkind ooit beginnen zou. De Heere komt met zijn woord. En hij maakt zelf het hart dat gesloten is tot een wel toebereide aarde. Uit eeuwige liefde en soevereine ontferming maakt hij dode zondaren levend. Dat is alleen vanuit zijn eeuwige liefde te verklaren. Nu herdacht mag worden hoe 400 jaar geleden de Dordtse leerregels werden opgesteld, mogen we daar wel een streep onder zetten. God begint waar geen mens ooit beginnen zou. En dat getuigt van liefde. Eeuwige liefde. Liefde waarin geen enkel mens enige grond voor gevonden kan worden. Kijk, als een jongen en een meisje elkaar ontmoeten, kan de vonk van de liefde overspringen. Die jongen ziet aantrekkelijke dingen, dat meisje andersom ook. En zo komt het tot liefde. En gaat de liefde groeien en bloeien. En komt het tot een huwelijk, liefde. Maar God ziet helemaal niets aantrekkelijks in geen enkel mensenkind. Alleen maar dingen die zijn toren vergroten en vermeerderen. Want we worden in zonde ontvangen en geboren. Dan liggen we al onder Gods toren. En alle zonden die we doen, vergroten Gods toren. Maken de schuld zwaarder. Daar is echt helemaal niets op grond waarvan God zich zou kunnen ontfermen. En toch gebeurt dat. Toch zegent de Heere de prediking van zijn woord. En dan spreken de leerregels over het wonder van de wedergeboorte. En daar moeten we ons aan toetsen, geliefde gemeente, of we dat mogen kennen. Want we kunnen de remonstrantse dwalingen en ketterijen wel afkeuren. Maar als we dat wonder van levensvernieuwende genade niet kennen, liggen we ook onder de toren van God. En wat zeggen dan de leerregels? In de eerste plaats verlichting van het verduisterde verstand. Dat is ontdekkend. Dat stelt ons schuldig. Ons verstand is verduisterd. We kunnen wel denken, maar we denken altijd de verkeerde kant uit. Dat is de werkelijkheid. We denken dat we weten hoe de zaken liggen. En we kennen er in werkelijkheid niets van. We kennen God niet. We kennen onszelf niet. We kennen Christus niet. Al hebben we veel verstandelijke kennis. Al kunnen we de zaken aan een anderen uitleggen. Er komt aan, geliefde gemeente, op de beleving van het hart. God leren kennen als heilig en rechtvaardig, als die God die recht heeft op ons. En we hebben hem nog nooit gediend. Als die God die langmoedig is, die draagt en spaart, want ondanks al zijn goedheid, ondanks alle ernstige en welmenende roepstemmen, ondanks de prediking van wet en evangelie, blijft voortleven al verder bij God vandaan. Jezelf ook leren kennen. We kunnen daar maar iets van zeggen vanmiddag. Niet als een mens die keurig netjes leeft. Niet als een rijke jongeling die alle geboden van God aan de buitenkant wel gehouden heeft. En misschien nog iets extra's zou moeten doen om zalig te worden. Als een albederver. Als die tollenaar die van verre stond vanwege de heiligheid van God en zijn eigen onheiligheid, die de ogen niet durfde opheffen naar boven. Zoveel schuld, zoveel onreinheid. En die zichzelf op de borst sloeg. Daar van binnen woonde het kwaad. Onrein. Onrein. Melaats, wat de ziel betreft, van het hoofd tot de voetzool toe, zijn we wel eens ontdekt aan die geestelijke melaatsheid en jezelf dan niet kunnen reinigen, jezelf niet van die melaatsheid kunnen verlossen, om de toevlucht te mogen nemen tot Christus, om uitgedreven te worden tot Hem, om het te gaan verwachten van Hem, van Hem te horen, tot Hem te gaan, getrokken door de Vader, want niemand kan tot Hem komen tenzij de Vader, die Hem gezonden heeft, trekken. En wie zo wordt getrokken, zal tot de Zoon komen en nooit worden uitgeworpen. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, verlichting van het verstand. Mogen we er iets van kennen? Dat is reden tot verwondering en aanbidding. En dan het hart van de gevallen mens. Dat is gesloten voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Het staat open voor de wereld, voor de duivel, voor de zonde. Het zit vol van afgoden. De mammon, de rijkdom, je werk. Alles wat belangrijker is dan God, dat valt daaronder. Je smartphone misschien, je huis, je eigen ik. God van de troon en ik erop. En nou het wonder van liefde, dat de Heere dat gesloten hart opent. Dat doet geen mens. Paulus kon geen enkel hart op Malta openen. Petrus kon geen enkele zondaar bekeren op de Pinksterdag. Dat heeft de Heere gedaan. Door de werking van zijn geest. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat hart geopend. Weet u waar ons hart op lijkt van nature? Op de stad Jericho. Jullie hebben dat vast al meer dan eens horen vertellen, jongens en meisjes. Toen het volk van Israël het West-Jordaanland binnentrok, kwam het bij de stad Jericho. Hele stevige, dikke muren, waarop zelfs huizen gebouwd waren. De poorten gesloten. Hoe zou het volk er ooit in kunnen komen? Wel, dat deed de Heere op de zevende dag, toen ze 7 maal moesten omtrekken. De bazuinen bliezen en het volk juichte. Toen deed de Heere de muren van Jericho ineenstorten. En zo doet de Heere dat nog. Hij zorgt ervoor dat vijanden volgelingen worden, dat gesloten harten geopend worden. Dat is een daad van liefde. Anders zou er nooit gezegd kunnen worden, mijn vriendin. Dan zou er gezegd moeten worden, mijn vijandin. En wat staat er nog meer in de Dordtse leerregels? Want we kunnen ze wel prijzen, maar weten we ook wat er staat? Dat de wil vernieuwd wordt. Dat zie je nou direct al bij Paulus. Zou je het weten, jongens en meisjes? Wat zei Paulus toen hij werd neergeveld op de weg naar Damascus? Toen zei Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Onderwerping aan de wil van God, kennen we dat? Dat is een wonder dat te mogen kennen. En dan nog één ding. heiliging van de levenswandel. Vruchten mogen voorbrengen tot eer en verheerlijking van God. Mijn vriendin, dat kan alleen gezegd worden tot hen die door genade naar Gods welbehagen van dood levend zijn gemaakt, bekeerd door God. We staan van nature met onze rug naar God toe en met ons aangezicht naar de duivel. Maar als God gaat werken, dan wordt de mens omgekeerd. Dan wordt zijn aangezicht naar God gericht en de rug naar de duivel, om de Heere te mogen gaan dienen. Anders gaan denken, dat is ook een woord voor bekering, over alle dingen anders gaan denken, over jezelf, over de schatten en de rijkdommen van deze wereld, over het dienen van God. Want dat dienen van God krijgt de lust en de liefde van het hart. Mijn vriendin, ja, daar is wederliefde, als God zijn liefde uitgestort heeft in het binnenste. Mijn vriendin. En dat kan nu alleen gezegd worden omdat de zaligmaker in plaats van zijn kerk uit liefde geleden heeft en betaald heeft. Anders zou dat nooit kunnen. Wat een wonder. Liefde van die hemelse bruidegom. Wie zou nou voor vijanden zijn leven geven? Niemand toch? Dat heeft Christus wel gedaan. Voor vijanden. Zijn leven afgelegd. Voor vijanden. Zich gevangen laten nemen. Voor vijanden. Zich desdoods schuldig laten verklaren. Voor vijanden. Zich laten geeselen. Voor vijanden. Gekruisigd. Voor vijanden. De drieurige duisternis ingegaan. En zo heeft hij uit liefde tot zijn bruidskerk betaald voor al hun zonden en voor al hun ongerechtigheden. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder. Liefde, als je daar nou eens over mediteren mag, kinderen Gods in ons midden. Als je daar nou eens echt bij bepaald mag worden door de werking van Gods geest die in al de waarheid leidt. Wat kan God de Vader toch bewogen hebben om zijn enige geboren Zoon naar deze aarde te zenden? En wat kan de Zoon toch bewogen hebben om al in de eeuwigheid zijn bereidwilligheid uit te spreken, de ware menselijke natuur aan te nemen? En wat kan hem toch bewogen hebben om waarachtig mens te worden, ziel en lichaam aan te nemen? Dat was nodig. Anders was er geen zaligheid. Wij zondigen met ziel en lichaam. Dus er moet met ziel en lichaam betaald worden. De natuur die gezondigd heeft, die moet betalen. De natuur die gezondigd heeft, die moet lijden, die moet sterven. En dat heeft Christus nu allemaal gedaan. En zijn Godheid heeft aan die aangenomen ware menselijke natuur bijzondere kracht gegeven. Zodat hij in korte tijd een lijden kon ondergaan dat gelijk staat aan de eeuwige rampzaligheid. En ook heeft zijn Godheid een bijzondere waarde aan zijn lijden gegeven. Mijn vriendin, duur gekocht, zijn eigendom. En wat zijn eigendom is, dat eist hij ook op. Hij is nu gezeten aan de rechterhand des Vaders. En vandaar werkt hij door zijn woord en door zijn geest. Doden worden levend gemaakt. De waarachtige bekering wordt tot stand gebracht. het ware, zaligmakende geloof wordt geschonken. De drie enige God heeft lief. Met een eeuwige liefde. Mijn vriendin. En hoe meer Gods kind aan zichzelf wordt ontdekt, hoe groter het wonder van die aanspraak wordt. Mijn vriendin. De Heere laat nooit varen het werk van zijn handen. Hij houdt zijn eigen werk in stand. Daar is de eer van zijn naam ook mee gemoeid. Hoe meer ontdekking, hoe meer verwondering over de liefde van God. En die ontdekking gaat door. Denk maar aan Paulus. Dat lag bij hem niet achter de rug. Het is niet zoals in alle moderne bewegingen van vandaag, dat de zonde overwonnen zou zijn. Nee, al groter zondaar worden voor God in de beleving. Al meer verwondering over de liefde van God. Mijn vriendin. Toen David zondigde met Bathseba, toen David Uria liet ombrengen, heeft God David niet losgelaten. En als David dan, na hernieuwde ontdekking en schuldbelijdenis, mag delen in de vergeving der zonden en de liefde van God weer mag ondervinden, zou dat wonder van die liefde dan niet des te meer gaan spreken? Zo zou het toch ook zijn in een huwelijk. Als de vrouw haar man zwaar beledigd heeft. En die man betoont toch weer zijn liefde. Dat is toch een wonder voor die vrouw, of niet? En als het opnieuw gebeurt, een nog groter wonder. En het gebeurt tegenover de Heere telkens opnieuw. En dat kan u alleen, omdat de zaligmaker ook voor dat overblijvende kwaad volkomen heeft betaald. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen, liefde. Maar er staat nog meer in onze tekst. Een lelie, zo wordt die bruid ook genoemd, een lelie. Dat waren Adam en Eva. Ja, dan moeten we altijd maar beginnen. Om goed de tegenstelling te zien. Met de mens zoals die geworden en verworden is door de zondeval. Maar we zijn geen lelies meer. We zijn doornen. We brengen geen enkele goede vrucht meer voort. Ter ere van God. We hebben een stekelige natuur. Juist ook een stekelige natuur tegenover hen die de Heere mogen dienen, vrezen en liefhebben. Paulus was voor zijn bekering een doorn. Nou, zegt u. Hij was toch besneden. Hij kende toch de wetten. Hij wilde toch leven zoals God het van hem vroeg. Toch een doorn. Hij vervolgde Christus in de christenen. En de Heere heeft hem eraan ontdekt. En al leven wij dat niet zo uit, zo was Paulus voor zijn bekering. Het is wel de werkelijkheid, geliefde gemeente. Als we geen lelie zijn, dan zijn we een doorn. En een tussenvorm is er niet. En een doorn heeft een stekelige natuur, zei ik al. Een hater van God. En een hater van de naaste. Spotten met Gods kinderen. geen eerbied hebben voor hen die de Heere mogen vrezen. Van alles over hen zeggen wat ontzettend is. Zo is het gesteld met de gevallen mens. Een vijand van God en zijn naaste. Een wandelaar op de brede weg. Die de zonde gemakkelijk en als vanzelf doet. We voelen ons thuis in de zonde. Ja, maar dominee, ik wil toch netjes leven, waarom? Alleen ter wille van je eigen naam. We zouden toch niet als een dronkaard te boek willen staan? En toch ook niet als een hechtbreker? Of als een dief? Nee, we willen netjes door dit leven gaan. Dat is alleen maar eigenliefde. En echt geen liefde tot God. Een doorn. En u hebt u misschien wel eens gelezen dat de mens vandaag de dag zo kundig is dat hij bepaalde eigenschappen in een plant kan versterken. Veredeling van planten. Ja, dat kan. Dat bepaalde goede eigenschappen sterker naar voren komen. Maar weet u wat de wetenschap niet kan? Van een doorn een lelie maken. Ik heb er nog nooit van gehoord. Die doorn kan je misschien een beetje veranderen. Je kunt er geen lelie van maken. En nu kan een dominee, een ouderling, een kind van God, van een doorn ook geen lelie maken. Dat kan God alleen. En hij doet dat ook. Hij maakt van doornen lelies. Hij is de Almachtige. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hoeven we echt niet aan te twijfelen. Voor de Heer is niets te wonderlijk. En als we dan zien dat man of vrouw nog een doorn is. Als we dan zien, geliefde ouders, dat onze kinderen nog doornen zijn. Of als we zien, jongelui, dat jullie vader of moeder nog een doorn is. Waar zou ons dat moeten brengen? Dat zou ons op de knieën moeten brengen. Heere, gij zijt de Almachtige. Gij hebt toch maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Als de Heere naar zijn eeuwig en soeverein welbehagen zijn beeld weer gaat oprichten in de gevallen zondaar. Dan kan de duivel, dan kan de wereld, dan kan de zonde dat niet tegenhouden. Denk eens aan de gebeden van Monica voor haar zoon Augustinus. De Heer heeft het verhoord. Bid om de bekering van doornen. Dat ze lelies mogen worden, wit en blank. Bekeerd mogen worden. Onderwezen mogen worden door Gods geest. Op de leerschool van Gods genade geplaatst mogen worden. Dat kan met doornen buiten de kerk en met doornen binnen de kerk. Op Malta buiten de kerk worden het vanmorgen. Saulus binnen de kerk. Ook een kerkmens moet bekeerd worden. Moet dat wonder kennen van een doorn, een lelie gemaakt door God, door zijn almacht, in zijn soevereine ontferming. Niemand kan er aanspraak op maken. En daar getuigen de leerregels ook van op grond van Gods woord. Dat wonder van de waarachtige bekering. Waar de Heere werkt door de prediking van zijn woord. Op het gebed wil de Heere schenken wat geen mens kan bewerken. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild. en overvloedig. En God heeft recht op ons, jongelui. Denk daar eens aan. Gedenk aan uw schepper. Hij is je schepper. In de dagen van uw jongelingschap. Het leven is onzeker. En de dood is zeker. Watson die schrijft ergens. Het is zekerder dat wij de dag van de wederkomst zullen meemaken dan dat we morgen wakker zullen worden. Denken we daar wel eens aan? Sterven is God ontmoeten. Dat het gebed mocht zijn voor uzelf, voor jezelf en voor anderen. Leer al zo de dagen tellen dat een wijs hart bekomen mag worden. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam Lely. Niet in jezelf. Alleen in Christus. Christus, die als de ergste doorn ooit gerekend wilde worden, hoewel hij nooit zonde gedaan had, om voor doornen de zaligheid te verwerven. Doornen die lelies gemaakt worden. Ja, en misschien vraagt u zich wel eens af, ben ik wel een lelie? Er is nog zoveel zwartheid, zo weinig wit. Weer toegegeven aan de zonde. Weer de duivel ruimte gegeven. Weer die storm opgeroepen waar we vanmorgen iets van hoorden. En weet u wat dat wonder is? De Heer heeft lief met een eeuwige liefde. Hij laat in de storm niet omkomen. Hij houdt vast. Als een vader en een klein kind langs de kade van de haven lopen. En die vader houdt die hand vast van dat kind. Waar ligt dan de zekerheid voor dat kind dat het niet in het water zal vallen? Toch niet in zijn vasthouden van die vader. Maar in het vasthouden van die vader. Die houdt die hand van dat kleine kind vast. En zo is dat nu ook geestelijk. Die lelies. Die bij zichzelf. Nog zoveel van die doornachtige natuur waarnemen. Worden vastgehouden. Door de strijd heen. En door de zonde heen. Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren leed. Dat is onze laatste gedachte. En dat wijst op de vervolging. Op de verdrukking, de haat, waarvan gelezen is uit Johannes 5, 16. De haat van de wereld. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Dat is ook de godsdienstige wereld. De godsdienst heeft Christus aan het kruis gebracht. Het Sanhedrin heeft het des doods schuldig over hem uitgesproken. En zo is het ook geweest de eeuwen door. Niet alleen de heidenen hebben de christenen vervolgd. Maar de valse kerk heeft de ware kerk vervolgd. Denk aan de tijd van de reformatie. Ook in Nederland. De brandstapels hebben gerookt. Het is geen vreemde zaak dat Gods kinderen verdrukking ondervinden. Moeten we maar niet denken dat datgene wat in Pakistan en Bangladesh gebeurt, nooit heeft plaatsgevonden in Europa. Ook hier hebben de vervolgingen gewoed. Ook hier zijn mensen die om des geloofs willen gevangen waren genomen, vreselijk gemarteld, soms verdronken. Dat is de werkelijkheid. Leed, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar, hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Verdrukking van de kant van de wereld. De dochteren, zoals hier staat, De dochteren die vaak doornen zijn. Onbekeerden buiten de kerk en in de kerk. Maar de Heere staat boven alles. Je zou toch bang worden als je eraan denkt dat er vervolging zou kunnen komen. Stel je voor dat er zondags een politieagent buiten zou staan en je zou allemaal een boete krijgen van 1.000 euro. Hoeveel kerkgangers zouden er nog zijn? Zou niet bang worden van jezelf? En als de verdrukker zou zeggen tegen een prediker: je krijgt een mooie baan van mij, en dan moet je nooit meer preken. En als je wel doorgaat met preken, word je in de gevangenis opgesloten, gemarteld en gedood. Als de Heere geen kracht geeft, als de Heere geen vrijmoedigheid geeft, dan zou elke prediker tot verloochening komen. Maar ik heb voor u gebeden, zelfs al komt daar een tijdelijke verloochening wat mogelijk is. Het zal nooit een blijvende verloochening zijn. Ik was eens van een martelaar in Schotland. Ook gevangen genomen. Gemarteld. En hij kwam ertoe om de leer van Christus en de naam van Christus te verwerpen. Hij ondertekende dat met zijn eigen hand. Maar God kwam erop terug. Werd hem tot schuld. Opnieuw ging hij die enige naam tot zaligheid belijden en beleven en prediken. Opnieuw gevangen genomen. Veroordeeld tot de brandstapel. En wat zei hij? Nou moet deze hand, waar ik mijn handtekening mee gezet heb onder die verloochening, als eerste verbrand worden. Zie je wel, jongens en meisjes, de Heere komt op zijn eigen werk terug. Ik zal nog één voorbeeld noemen uit onze tijd. Er was ook een prediker die evangeliseerde onder andere mensen. Ook hij werd gevangen genomen. En men eiste van hem dat hij zijn handtekening zette onder een verklaring waarin stond dat hij nooit meer over Christus tot anderen zou spreken. Hij weigerde. En wat deden ze? Iedere keer als hij weigerde, braken zij een vinger van hem. Zo werden alle 10 zijn vingers gebroken. Hij is al 8 keer gevangen genomen geweest. Maar de Heere was met hem. Verdrukking, vervolging, doornen op de weg. Denk eens aan Jozef. Jozef in Egypte. Wat kregen daar met doornen te maken? Bijzonder die vrouw van Potifar. Maar de Heer hield hem staande. Zo is de Heere met die lelies, die door die doornen geprikt en gestoken en beschadigd worden, soms zelfs letterlijk gemarteld worden en gedood worden. Maar dan betekent dat echt niet dat die lelies verloren gaan. Oh nee, zij zullen behouden worden. Mijn vriendin, al is er nog zoveel zwartheid in hen, dan geldt toch zwart, doch lieflijk. Ook al zou het komen, zo zei ik al, tot een tijdelijke verloochening, de Heere zal toch niet verloren laten gaan. Hij ontdekt daar dan aan. Hij maakt dat dat tot zonde en schuld wordt. Hij doet dat belijden in de binnenkamer. En hij geeft opnieuw vrijmoedigheid. om uit te komen voor zijn naam en voor zijn eer. En die doornen, ja, die komen in het eeuwige vuur. Wij verbranden doornen soms al eens, niet waar? Ze brengen geen vrucht voort. Ze zijn alleen maar schadelijk. Je hebt er alleen maar last van. Je kunt er door gestoken worden in het vuur ermee. Zo zal de Heere ook doen met allen die doornen blijven, ondanks de algemene goedheid van God. Als dat nooit op de knieën brengt, als er nooit waarachtige bekering komt, dan zullen al die weldaden die de Heere schenkt tegen die doornen getuigen. En wat is de grote verantwoordelijkheid, geliefde gemeente, onder Gods woord te zitten, dat woord te lezen, opgevoed te zijn bij dat woord. En wat zal toch ontzettend zijn als dat woord nog nooit in weltoebereide aarde is gevallen. En dat blijft zo. God is wel heel langmoedig, hoor. 120 jaar in de tijd van Noach. 120 jaar gepredikt door het bouwen van die ark. Door elke plank die werd toegevoegd. Bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? En die woorden komen vandaag ook tot ons. De Heere staat ook vandaag met uitgebreide armen naar doornen, naar vijanden. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Bekeert u toch, bekeert u toch, haast u om uw levens wil. Aan de buitenkant een lelie en van binnen nog een doorn, dat kan ook. Jezelf een beetje opgeknapt. Dat zou dus wel heel bijzonder gedaan. Een netkeurig leven. Maar daar kun je niet mee voor God bestaan. De fariseer, hoe net hij ook leek aan de buitenkant, was een gepleisterd graf, de dood van binnen. En doden, geestelijk doden, zullen het oordeel van God niet ontgaan. Dat die tollenaarsgestalte werkelijkheid zou mogen worden, smeek daarom: Heere, maak mij tot zo'n tollenaar. Die het uitriep: o God, wees mij zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzoend. Verzoening had hij nodig. En dat heeft hij ook ontvangen. Vergeving op grond van het werk van Christus. Lelies, nog veel van die doornachtige natuur in hen. Maar daar komt een einde aan. Daar zorgt de Heere zelf voor. Hij beschermt te midden van de vervolging en de verdrukking. Hij maakt zalig. En dan zal alles wat aan die doornachtige natuur doet denken, en wat van die doornachtige natuur nog is overgebleven, voor eeuwig tot het verleden behoren. Dan heeft God zijn schepsel terug. En het schepsel heeft God terug. En zal God door die lelies eeuwig geloofd en geprezen worden. Amen. Thank you. eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf tot tweemaal toe in uw huis. Wil met ons gaan in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk, op school, bij het onderwijs geven, bij het onderwijs volgen. Gedenk ook onze vriend en broeder dominee Ruis, die gij aan deze plaats hebt gesteld. Stel hem tot rijke zegen. Wees met hem en met zijn vrouw, met de kinderen, in al wat ze nodig hebben. Dat uw koninkrijk hier meer en meer mag komen. Bewaar ons voor gevaren die altijd en overal omringen. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van de vierde psalm. Ge hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan anderen. Smaak in een tijd als zij door aardsgeluk verheven. Bij koren en most. Wel lustig leven in een overvloed verblijft het vierde vers van de vierde psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.